Welkom bij Radio Maria. De kerk spreekt. De zorg van een moeder door de eeuwen heen. Een programma van Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma De Kerk Spreekt. Wij lezen u vandaag verder voor uit de encycliek Dilexit Nos. Hij heeft ons lief gehad, over de menselijke en de goddelijke liefde van het heilig hart van Jezus Christus. Geschreven door Paus Franciscus en gepubliceerd op 24 oktober 2024. Een vorige keer waren wij geëindigd in het vierde hoofdstuk ondertussen al. Dat draagt de titel De liefde die te drinken geeft. We zijn aangekomen bij het punt de verspreiding van de devotie tot het hart van Jezus. Langzamerhand ging de gewonde zijde, waar de liefde van Christus zetelt en waaruit het leven van de genade voortkomt, steeds meer de vorm van een hart aannemen, vooral in het monastieke leven. Wij weten dat in de loop van de geschiedenis de devotie tot het hart van Jezus zich op verschillende wijzen heeft gemanifesteerd en dat aspecten die in de moderne tijd met verschillende spirituele ervaringen zijn verbonden, niet afgeleid en geplaatst kunnen worden naast de middeleeuwse vormen en nog minder naast de Bijbelse, waarin wij een glimp kunnen opvangen van de zaden van deze devotie. Toch veracht de kerk vandaag niets van het goede dat de Heilige Geest ons heeft geschonken in de loop der eeuwen. Want ze weet dat het altijd mogelijk zal zijn een duidelijkere en vollere betekenis te erkennen van sommige details van de devotie, of nieuwe aspecten ervan te begrijpen en te onthullen. Verschillende heilige vrouwen hebben ervaringen verteld van hun ontmoeting met Christus. Die wordt gekenmerkt door het rusten in het hart van de Heer, bron van leven en innerlijke vrede. Dat is het geval onder andere met de heilige Lutgard, de heilige Mechtild van Hakkeborn, de heilige Angela van Foligno, Juliana van Norwich, de heilige Gertrudis van Hefta, een cisterciënzerin, heeft verteld over een ogenblik van gebed, waarin zij haar hoofd heeft gelegd tegen het hart van Christus en naar het kloppen ervan heeft geluisterd. In een dialoog met de heilige evangelist Johannes vroeg zij hem waarom hij in zijn evangelie niet gesproken had over wat hij had ervaren toen hij dezelfde ervaring had gehad. Gertrudis concludeert dat, citaat, de zoetheid van dit kloppen van zijn hart is voorbehouden aan de moderne tijden, opdat de wereld die in de liefde voor God oud en lauw is geworden, vernieuwd kan worden wanneer zij het hoort. Einde citaat. Zouden wij misschien kunnen denken dat het een aankondiging is voor onze tijden, een oproep om te erkennen hoe deze wereld oud geworden is en er behoefte aan heeft om steeds de nieuwe boodschap van de liefde van Christus gewaar te worden? De heilige Gertrudis en de heilige Mathilde worden beschouwd als de meest intieme vertrouwelingen van het heilig hart. De Kartuizers vonden, vooral daartoe door Ludolf von Sachsen aangemoedigd, in de devotie tot het heilig hart, een weg om hun relatie met Jezus Christus te vervullen van affectie en nabijheid. Wie binnentreedt door de wonden van zijn hart, ontbrandt van liefde. De heilige Catharina van Siena schreef dat het lijden dat de Heer te dragen had, niet iets is waarbij wij aanwezig kunnen zijn, maar dat het geopende hart van Christus voor ons een mogelijkheid is voor een actuele en persoonlijke ontmoeting met zoveel liefde. Citaat: dat wilde ik u laten zien in de opening van mijn zijde, waar het geheim van mijn hart is. Ik wilde u tonen dat ik u meer lief heb dan ik kan laten zien met het lijden dat ik eens onderging. De devotie tot het hart van Christus heeft zich geleidelijk buiten het kloosterleven verbreid en heeft de spiritualiteit aangevuld van de heilige meesters, predikers en stichters van religieuze congregaties, die deze op de meest afgelegen plaatsen van de aarde hebben verspreid. Van bijzonder belang was het initiatief van de heilige Johannes Eude, die, citaat, na met zijn missionarissen een heel vurige missie in Rennes te hebben gepreekt, het verkreeg dat de bisschop voor dat bisdom de viering van het feest van het aanbiddelijke hart van onze Heer Jezus Christus goedkeurde. Dat was de eerste keer dat voor dat feest in de kerk officieel toestemming werd verleend. Vervolgens verleenden tussen 1670 en 1671 de bisschoppen van Coutances, Évreux, Bayeux en Rouen voor de respectievelijke bisdommen toestemming voor hetzelfde feest. Dat lezen we in de Vida de San Juan Eude. De heilige Franciscus van Sales. In de moderne tijd is de bijdrage van de heilige Franciscus van Sales het waard om op te merken. Hij beschouwde vaak het geopende hart van Christus, dat uitnodigt daarbinnen met hem te verblijven, in een persoonlijke liefdesrelatie, waardoor licht valt op de mysteries van het leven. Wij kunnen in het denken van deze heilige kerkleraar zien hoe ten opzichte van een rigoristische moraal of een religiositeit van pure plichtsvervulling het hart van Jezus hem als een oproep was tot een vol vertrouwen in de mysterieuze werking van zijn genade. Hij verklaarde dit tegenover de barones van Chantal als volgt, citaat: het is voor mij heel duidelijk dat wij niet meer in onszelf zullen blijven en wij voor altijd in de doorboorde zijde van de Verlosser zullen blijven. Zonder hem kunnen wij immers niets doen en zelfs als wij dat zouden kunnen, dan zouden wij zonder hem niets willen doen. Uit een brief aan de heilige Giovanna Francesca di Chantal. Voor Franciscus van Sales had de devotie niets van doen met bijgeloof of oppervlakkige vroomheid. Omdat zij de uitnodiging betekende tot een persoonlijke relatie, waarin iedereen zich op unieke wijze door Christus geliefd weet in zijn of haar eenmalige werkelijkheid, op een directe en exclusieve wijze door Christus gedacht en beschouwd. Dit alleraanbiddelijkste en allerbeminnelijkste hart van onze Meester, brandend van liefde die Hij voor ons beleidt, is een hart waarin wij al onze namen geschreven zien. Het is zeker een reden voor een heel grote troost dat wij met zoveel genegenheid bemind worden door onze Heer, die ons altijd in zijn hart draagt. Met het beeld van onze naam die op het hart van Christus staat geschreven, trachtte de heilige Franciscus van Sales uit te drukken hoezeer de liefde van Christus voor ieder van ons niet abstract of algemeen is, maar heel persoonlijk, waardoor een gelovige zich gewaardeerd en erkend weet om wie hij of zij is. Citaat: hoe mooi is deze hemel nu de heiland er de zon van geworden is, en zijn borst een bron is van liefde, waaraan de zaligen naar wens in overvloed drinken. Ieder van ons kan het aanschouwen en ziet daarbinnen zijn liefde geschreven met letters van liefde, die alleen de liefde weet te lezen en die alleen de liefde erin heeft gegrift. O mijn dochter, zullen onze namen daar niet voorkomen? Ja, zij zullen er ongetwijfeld voorkomen, want zelfs als ons hart geen liefde heeft, heeft het wel het verlangen naar de liefde en het begin van de liefde. Einde citaat. Franciscus van Sales beschouwde deze ervaring van Christus' liefde als iets fundamenteels voor een geestelijk leven, zodat hij die overtuiging tot de grote geloofswaarheden rekende. Citaat: ja, mijn dierbare dochter, hij denkt aan u, en niet alleen aan u, maar ook aan de kleinste haar op uw hoofd. Het is een geloofswaarheid waaraan men absoluut niet mag twijfelen. Einde citaat. Daaruit volgt dat een gelovige het vermogen krijgt zich volledig over te geven aan het hart van Christus, waar hij rust, troost en kracht vindt. Citaat: o God die het vergemakkelijkt, om zo in de armen en aan de borst van de heiland te liggen. Blijf zo, geliefde dochter, en laat als een andere kleine Johannes, terwijl de anderen verschillende spijzen aan de tafel van de Heer aten, uw hoofd, uw ziel, uw geest, met het eenvoudigste vertrouwen rusten en steunen op de borst van de geliefde Heer. Einde citaat. Een ander citaat luidt: ik hoop dat u met uw geest bent in de grot van de tortel en in de doorboorde zijde van onze geliefde heiland. Hoe goed is deze Heer, geliefde dochter van mij? Hoe beminnelijk is zijn hart? Laten wij daar blijven, in die heilige verblijfplaats. Einde citaat. Trouw aan zijn leer over de heiliging in het gewone leven stelt hij echter voor dat dit wordt beleefd te midden van de bezigheden, de taken en de plichten van het dagelijkse leven. Opnieuw een citaat. U vraagt mij hoe bij al hun handelingen de zielen die in het gebed worden aangetrokken tot deze heilige eenvoud en deze volmaakte overgave aan God zich moeten gedragen. Ik antwoord dat zij niet alleen in het gebed, maar ook in hun hele levenswijze standvastig moeten wandelen in een geest van eenvoud, waarbij zij heel hun ziel, hun handelen en hun welslagen overlaten en toevertrouwen aan de wil van God, met een liefde van een volmaakt en absoluut vertrouwen, en zich volledig overgeven aan de genade en de zorg van de eeuwige liefde die de goddelijke voorzienigheid voor hen voelt. Einde citaat. Om al deze redenen concludeerde Franciscus van Sales, toen het erom ging aan een symbool te denken dat zijn voorstel voor een geestelijk leven kon samenvatten, citaat: "Ik heb dus gedacht, mijn geliefde moeder, als u het daarmee eens bent, dat wij als ons wapen één hart moeten nemen, dat door twee pijlen wordt doorboord en omgeven is door een doornenkroon." Een nieuwe liefdesverklaring. Onder de heilzame invloed van deze spiritualiteit van Franciscus van Sales speelden zich de gebeurtenissen af van Paray-le-Monial aan het einde van de 16e eeuw. De heilige Margaretha Maria Alacoque heeft over belangrijke verschijningen verteld die plaatsvonden tussen eind december 1673 en juni 1675. Fundamenteel hierbij is een liefdesverklaring die opvalt in de eerste grote verschijning. Jezus zegt daar: "Mijn goddelijk hart is zo vol van hartstochtelijke liefde voor de mensen en voor jou in het bijzonder, dat het, omdat het de vlammen van zijn brandende liefde niet meer in zichzelf kan bevatten, de behoefte voelt om ze door middel van jou te verspreiden en zich aan de mensen te tonen om hen te verrijken met de kostbare schatten die ik je zal onthullen." De heilige Margaretha Maria vat alles op een krachtige en vurige wijze samen. Citaat: Hij onthulde mij de wonderen van zijn liefde en de onverklaarbare mysteries van zijn heilig hart, die hij tot op dat ogenblik waarop hij het voor mij voor de eerste keer opende, voor mij verborgen had gehouden. En hij deed dat op zo'n werkelijke en voelbare wijze, dat hij mij geen zweem van twijfel toestond. Einde citaat. Bij de volgende verschijningen wordt de schoonheid van deze boodschap herhaald. Zo luidt het: Hij onthulde mij de onverklaarbare wonderen van zijn pure liefde en tot wat voor een overdaad deze hem had gebracht om de mensen lief te hebben. Einde citaat. Deze intense erkenning van de liefde van Jezus, die de heilige Margaretha Maria ons heeft overgeleverd, biedt ons kostbare stimulansen voor onze vereniging met Hem. Dat betekent niet dat wij ons verplicht voelen om alle details te accepteren of over te nemen van haar geestelijke ervaring, waar, zoals vaak gebeurt, de goddelijke werkzaamheid vermengd wordt met menselijke elementen die samenhangen met de verlangens, zorgen en innerlijke voorstelling van het subject. Die ervaring moet altijd herlezen worden in het licht van het evangelie en heel de rijke spirituele overlevering van de kerk. Terwijl wij erkennen hoeveel goed het in zoveel zusters en broeders heeft gedaan. Dat maakt het ons mogelijk gaven van de Heilige Geest te ontdekken binnen deze ervaring van geloof en liefde. Belangrijker dan de details is de kern van de boodschap die ons wordt doorgegeven en die samengevat kan worden in de woorden die de heilige Margaretha heeft gehoord. Citaat: Dit is het hart dat de mensen zo heeft lief gehad, dat niets heeft gespaard en zo ver ging om zich uit te putten en verteerd te worden, om voor hen te getuigen van zijn liefde. Einde citaat. Deze verschijning is dus een uitnodiging om te groeien in de ontmoeting met Christus, dankzij een vertrouwen zonder voorbehoud, totdat het tot een volledige en definitieve vereniging komt. Citaat. Mogen het goddelijk hart van Jezus zo in de plaats van dat van ons komen, dat Hij alleen in en voor ons leeft. Mogen zijn wil absoluut zonder weerstand van onze kant kunnen handelen. Mogen tenslotte zijn genegenheid, verlangens, gedachten in de plaats van de onze zijn. Maar vooral zijn liefde die door Hemzelf in ons en voor ons bemind zal worden. En zo zullen wij, omdat dat beminnelijke hart van Jezus voor ons alles in alles is, met de heilige Paulus kunnen zeggen dat wij niet meer leven, maar Hij het is die in ons leeft. De heilige Margaretha presenteert in feite in de eerste ontvangen boodschap deze ervaring op een persoonlijkere, concretere wijze vol vuur en tederheid. Zo zegt ze, citaat: Hij vroeg mij om mijn hart en ik smeekte hem het te nemen. Hij nam het en plaatste het in zijn eigen aanbiddelijk hart, waarin hij het mij liet zien als een klein atoom dat werd verteerd in die brandende oven. Einde citaat. Op een ander punt merken wij op dat Hij die zich aan ons geeft, de verrezen Christus is, vol heerlijkheid, leven en licht. Ook als Hij op verschillende ogenblikken spreekt over het lijden dat Hij voor ons heeft verdragen en de ondankbaarheid die hij ontvangt? Zijn het hier niet het bloed en de pijnlijke wonden die duidelijk naar voren komen, maar het licht en het vuur van de levende? De wonden van het lijden verdwijnen niet, maar worden veranderd. Zo manifesteert zich hier het mysterie van Pasen in zijn totaliteit. Citaat. Op een keer, terwijl het heilig sacrament was uitgesteld, verscheen mijn zoete meester aan mij, geheel stralend van heerlijkheid, met zijn vijf wonden die schitterden als vijf zonnen. Uit iedere kant van dat heilig mens zijn kwamen vlammen, maar vooral uit zijn aanbiddelijke borst, die leek op een brandende oven. Na dit onthuld te hebben, liet hij mij zijn liefhebbend en allerbeminnelijkste hart zien, de levende bron van die vlammen. Toen onthulde hij mij de onverklaarbare wonderen van zijn pure liefde en tot welke overmate dit hem ertoe had gebracht om de mensen lief te hebben, van wie hij vervolgens alleen maar ondankbaarheid en onverschilligheid in ruil kreeg. Einde citaat. De heilige Claude de la Colombière. Toen de heilige Claude de la Colombière kennis maakte met de ervaringen van de heilige Margaretha, werd hij er onmiddellijk een verdediger en verspreider van. Hij kreeg een bijzondere rol in het begrijpen en verspreiden van deze devotie tot het Heilig Hart, maar ook in de interpretatie ervan in het licht van het evangelie. Terwijl sommige uitdrukkingen van de heilige Margaretha, als ze misverstaan worden, ertoe kunnen leiden dat we te zeer vertrouwen op eigen offers en gaven, laat de heilige Claude zien dat de aanschouwing van het hart van Christus, als deze authentiek is, geen zelfgenoegzaamheid of verwaandheid teweeg brengt bij menselijke ervaringen of menselijke krachtinspanningen, maar een onbeschrijfelijke overgave aan Christus die het leven vervult van vrede, zekerheid, vastberadenheid. Hij heeft heel goed dit absolute vertrouwen tot uitdrukking gebracht in een beroemd gebed dat luidt als volgt. Wat mij betreft, mijn God, ben ik er maar al te zeer van overtuigd dat U waakt over degenen die op U hopen, en dat het hun aan niets kan ontbreken wanneer zij alles van U verwachten. Daarom ben ik vastbesloten om te leven voor een onbekommerde toekomst en al mijn onrust aan U over te laten. Ik zal nooit mijn hoop verliezen. Ik zal haar bewaren tot het laatste ogenblik van mijn leven. En alle duivels van de hel zullen zich tevergeefs op dat punt inspannen om mij deze te ontnemen. Laat de een maar zijn geluk verwachten van rijkdom of zijn vernuft. Laat een ander maar vertrouwen op de onschuld van zijn leven of de strengheid van zijn boetedoening of de overvloed van zijn aalmoezen of het vuur van zijn gebed. Wat mij betreft, Heer, is heel mijn vertrouwen gelegen in U alleen. En dit vertrouwen heeft nog nooit iemand bedrogen. Ik kan er dus zeker van zijn dat ik eeuwig gelukkig zal zijn, omdat Gij, mijn God, het zijt op wie ik hoop. Einde citaat. In een notitie van januari 1677, na de zekerheid benoemd te hebben die hij voelde omtrent de eigen zending, schreef de heilige Claude, citaat, ik ben te weten gekomen dat God heeft gewild dat ik hem diende door te trachten zijn verlangens te verwezenlijken betreffende de devotie die hij een persoon heeft aangereikt, aan wie hij zich op een vertrouwelijke wijze meedeelt, en ten gunste van wie hij zich van mijn zwakheid heeft willen bedienen. Ik heb deze al aan verschillende personen ingegeven. Einde citaat. Het is belangrijk op te merken hoe de spiritualiteit van de La Colombière een gelukkige synthese is tussen de rijke en mooie spiritualiteit van de heilige Margaretha en de zeer concrete beschouwing van de geestelijke oefeningen van Ignatius. Hij schreef aan het begin van de derde week van de maand van de geestelijke oefeningen: twee dingen hebben mij bijzonder ontroerd. Het eerste is de bereidheid waarmee Jezus zich heeft aangeboden aan hen die hem zochten gevangen te nemen. Zijn hart is omgeven door een verschrikkelijke bitterheid. Alle hartstochten hebben vrij spel binnenin hem. De hele natuur wordt in de war gestuurd. Maar door al deze wanorde, al deze verleidingen heen, richt zijn hart zich rechtstreeks tot God. Het aarzelt niet de rol op zich te nemen die haar wordt ingegeven door de deugd, en wel de hoogste deugd. Het tweede ding is het gedrag van ditzelfde hart ten opzichte van Judas, die hem verraadt, van de apostelen die hem laf in de steek laten, van de priesters en de anderen die verantwoordelijk zijn voor de vervolging waaraan hij wordt onderworpen. Dat alles is niet in staat geweest om in hem het minste gevoel van haat of verontwaardiging op te wekken. Ik stel mij dat hart dus voor zonder bitterheid, wrangheid, vol van ware tederheid jegens zijn vijanden. De heilige Charles de Foucault en de heilige Theresia van het Kind Jezus. De heilige Charles de Foucault en de heilige Theresia van het Kind Jezus hebben, zonder dit te pretenderen, enkele elementen van de devotie tot het hart van Christus omgevormd en ons zo geholpen deze te begrijpen op een wijze die nog trouwer aan het evangelie is. Laten wij nu zien hoe deze devotie in hun leven tot uitdrukking is gekomen. In het volgende hoofdstuk zullen wij op hen terugkomen om de originaliteit van de missionaire dimensie te laten zien, die beiden op verschillende wijze hebben ontwikkeld. Jezus Caritas. In Louis bezocht Charles de Foucault het allerheiligste sacrament van zijn nicht Madame de Bondy, en op een dag wees zij hem op een afbeelding van het Heilig Hart. Deze nicht speelde een fundamentele rol in de bekering van Charles, zoals hij zelf erkent. Citaat: daar de goede God u tot het eerste instrument van zijn barmhartigheid ten opzichte van mij heeft gemaakt, daalde deze geheel op mij neer. Als u mij niet had bekeerd, teruggevoerd naar Jezus, als u mij niet beetje bij beetje als het ware woord voor woord had geleerd wat goed en vroom is, zou ik vandaag op dit punt zijn? Einde citaat. Maar wat zij in hem opgewekt heeft, is juist het brandend bewustzijn van de liefde van Jezus. Daar was alles, dat was het meest belangrijke. En dit concentreerde zich in het bijzonder in de devotie tot het hart van Christus, waar hij een onbegrensde barmhartigheid vond. Citaat: laten wij hopen op de oneindige barmhartigheid van hem, van wie u mij het Heilig Hart hebt leren kennen. Einde citaat. Zijn geestelijke leidsman, Dom Henri Duvelin, zal hem helpen dit kostbare mysterie te verdiepen. Dit gezegende hart waarover u tegen ons zo vaak sprak, zo luidt het citaat. Op 6 juni 1889 wijdde Charles zich toe aan het Heilig Hart, waarin hij een absolute liefde vond. Hij zegt tegen Christus, citaat: u hebt mij zo overladen met weldaden, dat het mij ondankbaar jegens uw hart zou lijken te zijn om niet te geloven dat het bereid is mij te overladen met ieder goed, hoe groot het ook is, en om niet te geloven dat zijn liefde evenals zijn edelmoedigheid mateloos zijn. Einde citaat. Hij zal de kluizenaar zijn onder de naam van het Heilig Hart. Op 17 mei 1906, dezelfde dag waarop broeder Charles alleen de mis niet meer kan vieren, schrijft hij deze belofte. Citaat: laat in mij het hart van Jezus leven, opdat ik het niet meer ben die leeft, maar het hart van Jezus dat leeft in mij, zoals hij leefde in Nazareth. Einde citaat. Zijn vriendschap met Jezus, van hart tot hart, had niets van doen met een privévroomheid. Het was de wortel van dat sobere leven op de wijze van Nazareth, waarmee Charles Christus wilde navolgen en zich met hem wilde vereenzelvigen. Die tedere devotie tot het hart van Christus kreeg heel concrete gevolgen voor zijn levensstijl. En zijn Nazareth voedde zich met die persoonlijke relatie met het hart van Christus. De heilige Theresia van het kind Jezus. Zoals Charles de Foucault ademde de heilige Theresia van het kind Jezus de enorme devotie in die Frankrijk overspoelde in de 19e eeuw. De priester Almire Pichon was de geestelijke leidsman van haar familie en werd beschouwd als een grote apostel van het Heilig Hart. Een van haar zussen nam de religieuze naam Maria van het Heilig Hart aan en het klooster waar de heilige intrad was gewijd aan het Heilig Hart. Haar devotie vertoonde echter enkele eigen kenmerken die verder gaan dan de gebruikelijke vormen van die tijd. Toen zij 15 jaar was, vond zij een manier om haar relatie met Jezus samen te vatten. Citaat: degene wiens hart eenstemmig klopte met het mijne. Einde citaat. 2 jaar later, toen zij haar spraken over een hart dat met doornen was gekroond, schreef zij in een brief, citaat: jij weet het, ik kijk niet naar het Heilig Hart zoals allen. Ik denk dat het hart van mijn bruidegom alleen van mij is, zoals het mijne alleen hem toebehoort. En dan spreek ik tot hem in eenzaamheid over dit heerlijke van hart tot hart, erop wachtend hem eens van aangezicht tot aangezicht te aanschouwen. Einde citaat. In een gedicht drukte zij de zin van haar devotie uit, die meer bestond uit vriendschap en vertrouwen dan uit de zekerheid van haar eigen opofferingen. Zo luidt het: een hart warm van tederheid zoek ik, dat voor mij een ondersteuning is zonder vergoeding, dat alles van mij, zwakheid inbegrepen, lief heeft en dag en nacht mij niet in de steek laat. Ik wil een God die met mijn natuur voor mij een broeder is en kan lijden. Ik weet goed, al onze gerechtigheden hebben geen enkele waarde in zijn ogen. Als mijn vage vuur kies ik gelukkig uw brandende liefde, hart van mijn God. Misschien is de belangrijkste tekst om de betekenis van haar devotie tot het hart van Christus te begrijpen, de brief die zij 3 maanden voor haar dood schreef aan haar vriend Maurice Bellière. Citaat: wanneer ik Magdalena zie naderen te midden van de talloze gasten en met haar tranen de voeten van haar aanbeden meester zie bevochtigen, die zij voor de eerste keer aanraakt, dan voel ik dat haar hart de afgronden van liefde en barmhartigheid van het hart van Jezus heeft begrepen. En wat voor een zondares zij ook was, dit hart van liefde is niet alleen bereid haar te vergeven, maar ook haar de weldaden van zijn goddelijke intimiteit rijkelijk te schenken, haar te verheffen tot de hoogste toppen van de aanschouwing. Ach, kleine broeder van mij, sinds het mij gegeven is zo de liefde van het hart van Jezus te begrijpen, beken ik u dat die uit mijn hart iedere vrees heeft verdreven. De herinnering aan mijn schulden vernedert mij en brengt mij ertoe nooit te steunen op mijn kracht, die alleen maar zwakheid is. Maar deze herinnering spreekt mij nog meer van barmhartigheid en liefde. Einde citaat. De moralistische geesten die pretenderen de barmhartigheid en de genade van God te controleren, zouden zeggen dat zij dit kon zeggen omdat zij heilig was, maar dat een zondaar dat niet zou kunnen zeggen. Op deze manier ontnemen zij aan de spiritualiteit van Theresia de nieuwe schoonheid ervan, die het hart van het evangelie weerspiegelt. Helaas zien we in sommige christelijke kringen veelvuldig deze poging om de Heilige Geest op te sluiten in een schema dat het mogelijk maakt alles onder eigen supervisie te hebben. Deze wijze kerklerares brengt hen echter tot zwijgen en weerspreekt rechtstreeks deze beperkende interpretatie met de volgende zeer duidelijke woorden. Citaat. Als ik alle mogelijke misdaden zou hebben bedreven, zou ik hetzelfde vertrouwen hebben. Ik voel dat heel deze veelheid van beledigingen iets zou zijn als een druppel water, geworpen in een brandende vuurpot. Einde citaat. Aan haar zus Maria, die haar prees om haar edelmoedige liefde voor God, die ook bereid was tot het martelaarschap, antwoordt zij uitgebreid in een brief die tegenwoordig een van de mijlpalen is in de geschiedenis van de spiritualiteit. Deze bladzijde zou 1000 keer gelezen moeten worden omwille van de diepgang, duidelijkheid en schoonheid ervan. Hierin helpt zij de zus van het heilig hart die devotie niet te concentreren op het aspect van het lijden, omdat sommigen het eerherstel voornamelijk verstonden als een soort opeenstapeling van offers of van goede werken. Zij vat alles echter samen in het vertrouwen als het beste offer dat het hart van Christus welgevallig is. Citaat. Mijn verlangens naar het martelaarschap zijn niets. Het zijn niet die verlangens die mij het onbegrensde vertrouwen geven dat ik in mijn hart voel. Om de waarheid te zeggen, het zijn de geestelijke rijkdommen die ons onrechtvaardig maken, wanneer we er zelf voldaan in rusten en geloven dat ze iets groots zijn. Wat hem behaagt, is dat hij ziet dat ik mijn kleinheid en mijn armoede lief heb. Wat hem behaagt, is de blinde hoop die ik heb op zijn barmhartigheid. Dat is mijn enige schat. Als je vreugde wilt voelen, aangetrokken wilt worden door het lijden, dan zoek je de troost ervan. Begrijp toch dat, om Jezus lief te hebben, om zijn slachtoffer van liefde te zijn, je des te geschikter bent voor de werking van deze liefde die verteert en verandert naarmate je zwakker bent, zonder verlangens of deugden. O, hoe zou ik willen je duidelijk te kunnen maken wat ik voel? Het is het vertrouwen en niets anders dan het vertrouwen dat ons naar de liefde moet leiden. Einde citaat. In veel van haar teksten zien we haar strijd tegen vormen van spiritualiteit die te zeer geconcentreerd zijn op de menselijke inspanning, op de eigen verdiensten, op het aanbieden van offers, op het verrichten van bepaalde dingen om de hemel voor zich te verdienen. Voor haar bestaat de verdienste niet in het doen of het geven van veel, maar veeleer in het ontvangen. Laten we nogmaals enkele van de belangrijkste teksten lezen waarin zij aandringt op deze weg, die een eenvoudige en snelle wijze is om de Heer te veroveren langs de weg van zijn hart. Zo schrijft zij aan haar zus Leonie. Citaat. Ik verzeker je dat de goede God veel goedhartiger is dan je denkt. Hij stelt zich tevreden met een blik, een zucht van liefde. Wat mij betreft vind ik het heel gemakkelijk de volmaaktheid in praktijk te brengen. Omdat ik begrepen heb dat we Jezus maar bij zijn hart hoeven te nemen. Kijk naar een kind dat zijn moeder net verdriet heeft gedaan. Als het naar haar toe gaat met een glimlach en zegt, omarm mij, ik zal niet meer doen, en zijn armpjes uitstrekt, zal zijn moeder het dan niet met tederheid aan haar hart kunnen drukken en zijn kinderlijke tekorten vergeten? Zij weet echter goed dat haar lieve kleintje bij de volgende gelegenheid het weer zal doen, maar dat is van geen belang. Als het haar weer bij het hart neemt, zal het nooit gestraft worden. Einde citaat. In een brief aan pater Adolphe Roland zegt zij het volgende, citaat. Mijn weg is één weg van vertrouwen en liefde. Ik begrijp de zielen niet die angst hebben voor een zo tedere vriend. Soms, wanneer ik bepaalde spirituele verhandelingen lees, waarin de volmaaktheid door 1000 hindernissen heen wordt voorgesteld, omgeven door een veelheid aan illusies, raakt mijn eigen geest heel snel vermoeid. Ik sluit het geleerde boek, waar mijn hoofd van breekt en mijn hart van verdort, en neem de heilige schrift. Dan wordt alles voor mij helder. Eén woord onthult mijn ziel oneindige horizonten. De volmaaktheid lijkt mij gemakkelijk. Ik zie dat het voldoende is om het eigen niets te kennen en zich als een kind in de armen van de goede God te storten. Einde citaat. En in een brief aan de weleerwaarde heer Maurice Bellière merkt zij met betrekking tot een vader op. Citaat. Ik geloof niet dat het hart van die gelukkige vader weerstand kan bieden aan het kinderlijke vertrouwen van zijn zoon, van wie hij de oprechtheid en de liefde kent. Hij weet echter heel goed dat zijn zoon meer dan eens tot dezelfde fouten zal vervallen, maar hij is bereid hem steeds te vergeven als zijn zoon hem altijd bij zijn hart zal nemen. Einde citaat. En zo, dierbare luisteraars, zijn we aan het einde gekomen van deze voorlezing uit de encycliek Dilexit Nos, Hij heeft ons lief gehad, over de menselijke en goddelijke liefde van het Heilig Hart van Jezus Christus. Een volgende keer gaan we kijken naar hoe deze devotie tot het Heilig Hart zijn weerklank vindt en de spiritualiteit van de La Colombière en de heilige Thérèse van Lisieux in de Sociëteit van Jezus, de Jezuïten, de orde waar paus Franciscus zelf toe behoorde. Dat is voor een volgende keer. We danken u van ganser harte voor het luisteren en graag tot dan.